Luisteraars thuis, welkom. Ja, kom binnen.
Hey, hallo.
Hallo. Ja, nee.
Nee.
Ja, nee, maar we gaan. Welkom, Frida. Nou, ik had twee woorden gezegd en dus we gaan helemaal beginnen. Luisteraars thuis, ook fijn dat u met ons verbonden bent. Jullie heel hartelijk welkom. Fijn dat we hier bij elkaar zijn. Deze laatste gewone Bijbelkringavond. Alleen we hebben nog de afsluiting natuurlijk. En, maar ja, daar horen jullie nog meer over. Wat voorbeelden betreft, we willen bidden voor Kees van Halen, die door ziekte, in ieder geval vanwege gezondheid, hier niet kan zijn. Er kwam een vraag om gebed voor Oscar Lohuis. Ja, die krijgt het steeds moeilijker als hij lezingen houdt waar Israël centraal staat. Zijn er nog meer voorbeeldenpunten?
Dankzegging.
Je schoonmoeder is vanmiddag thuisgekomen, mevrouw Van Dam. En nou, we zullen ook voor Chris bidden, die er niet bij kan zijn. En verder nog iets?
Lois, die is geopereerd aan de amandelen. En die heeft daar erg veel last van. Maar het is wel goed gelukt.
Oké. Ja. Ik ga even iets opschrijven, want anders vergeet Lois. Ik kan vanavond nog even iets toevoegen aan het kerkblad. Denk je dat ze dat fijn vindt of liever niet?
Oh, ja, doe maar hoor.
Ja? Nou, mocht ze dat niet willen, laat het.
Weet je toch niet, maar dan heb ik het gedaan.
Ja, nee, maar.
Nee, maar.
Nee hoor, maar Nelly is heel makkelijk. Ja. Maar oké. Okay. Dat neem ik ook mee. Verder. Nou ja, en jullie dat, nou, volle laatste keer op jullie er ook nog toe zijn. Dan, ja, oké. Okay. Goed, we zullen samen bidden. Getrouwe Heer, hartelijk dank dat we vanavond hier weer bij elkaar mogen zijn. Uw naam zij geprezen. Heer, wat is het goed om samen verbonden, vanuit verbondenheid met uw woord bezig te zijn. Heer, dat geeft toch ook het teken van het kruis weer. Gericht naar boven, maar zo ook in gezamenlijkheid, in verbondenheid. Vanuit ook gemeenschap der heiligen, uw naam. Zij gedankt voor dat grote goed wat u geeft en de gemeente naar uw naam genoemd om bij te horen. Gemeente, uw woord samen te onderzoeken, daaruit onderwezen te worden, daaraan ons te onderwerpen. En u hartelijk te dienen en lief te hebben, dat is toch het doel van ons leven, dat we u de eer brengen die u toekomt. Heer, mag die eer vanavond ook centraal staan. U komt alle lof en eer en aanbidding toe, u de opgestane Christus, u die dood, graf en hel hebt overwonnen, die sterker was dan Satan. Wij danken u voor uw verzoeningswerk. Wij danken voor het lege graf. Heer, en dat toch ook het onderpand is van ons lege graf eenmaal, waar we u hartelijk hebben lief gehad. Heer, dat is toch uw belofte. En daar houdt u zich aan. En daar mogen we toch ook op vertrouwen. Wees in ons midden met uw genade. Schenk uw Heilige Geest. En geef dat we opgescherpt mogen worden, dat we, ja, ook vanuit dat stukje onderwijs, toch ook geestelijk voedsel meekrijgen. En ook in de vragen, de gesprekken onderling, wilt u met uw geest ons daarin leiden en ook een toehoorder zijn, heren, en wijs ons steeds ook weer wegen om te gaan. We hebben u zo nodig. We bidden voor elkaar. U kent ons, u weet van ons af. Het kan zoveel zijn. We denken ook aan Chris, die er vanwege zijn lichamelijke gesteldheid, ook psychische gesteldheid. Alles vanwege dat ongeluk nog toch ook niet bij kan zijn en bij kon zijn. Heer, we bidden voor hem, ook in zijn situatie, ook nu er toch ook weer een sterfgeval in de familie plaatsvond, een nicht. Ach, heren, dan kan zomaar de verzuchting zijn, heren, wanneer stopt het? En vooral ook als we ouder worden, dan zien we vaak steeds meer geliefden rondom ons wegvallen. Dat kan ons ook eenzaam maken. Heren, geef u nabijheid en vertroosting in alle dingen. Zo bidden we ook voor broeder Van Halem, die er vanavond ook niet kan zijn. Gedenk ook hem, ook wat zijn gezondheid betreft, en ook Joke. Wees ook hen nabij, ook bij het ouder worden. Zegen hen, ook in hun situatie. Hier zo bidden we ook voor Lois, die een operatie heeft ondergaan aan haar amandelen. Wees ook haar nabij. We bidden, geef ook weer voorspoedig herstel. Gedenk haar in haar jonge leven, ook met haar vriend, en doe hen gaan in uw weg. Heren, zo danken we ook dat mevrouw Van Dam weer thuis mag komen uit het ziekenhuis. Ook daarin bent u goed geweest. Hartelijk dank daarvoor, maar geef ook verder wat nodig is. Zo bidden we ook voor dominee Lohuis, als hij het gaandeweg ook moeilijker krijgt met lezingen over Israël, die hij zoveel houdt, zijn betrokkenheid op dat volk. Heren, maar we weten hoe dat aangevochten wordt en hoeveel daartegen in kan komen. Wees ook hem daarin goed en nabij. Heren, wij bidden u ook om vrede tussen de volkeren in het Midden-Oosten. Wat tot hiertoe zoveel haat en verwijdering heeft opgeleverd. En zoveel doden. O God, ontfermt u zich. Wees zo vanavond in ons midden. Zie op ons neer in gunst van boven. Dat bidden we om Jezus wil. Amen. Goed, wij zullen nog zingen met elkaar. Ik had een psalm opgezocht. Psalm 35. Oh ja, 35. Vers 1 en 13. Twist met mijn twisters, hemelheer. En vers 13. Laat vrome juichend alle tijd om mijn gerechtigheid. Verblijd en die lust, die ijver nooit bedwingen.
Met mijn twisters hemel heer, ga mijn bestrijders toch de keer. Wees die zonder en zilver renden.
Yeah.
Zoals ik al in de app heb aangegeven, vanavond het hebben over de brief van Judas. Ik had gevraagd wat suggesties in te dienen. Ja, en dan moet je uiteindelijk toch een keus maken. Dus ja, ik heb deze keus gemaakt. Ik heb er wel voor gekozen om mijn inleiding wat kort te houden. Maar ik heb wel 10 vragen, of zelfs, ik geloof zelfs 11. Ik vind het wel heel fijn om het gesprek aan te gaan ook. Maar laten we eerst de brief van Judas lezen. Het zijn, even kijken, 25 versen. Als ieder 2 versen het doet. Frida, als jij wilt beginnen.
Judas, een dienstknecht van Jezus Christus en broeder van Jacobus aan de geroepenen, die door God de Vader geheiligd zijn en door Jezus Christus bewaard. Barmhartigheid en vrede en liefde zij u vermenigvuldigd.
Geliefden, alzo ik alle naastigheid doe om u te schrijven van de gemene zaligheid, zo heb ik noodzaak gehad aan u te schrijven en u te vermanen, dat gij strijdt voor het geloof dat eenmaal de heilige overgeleverd is. Want er zijn sommige mensen ingeslopen, die eertijds tot ditzelfde oordeel tevoren opgeschreven zijn, onderdoen die de genade van onze God veranderen in ontuchtigheid. En de enige heerser, God en onze Heer Jezus Christus, verloochenen.
Maar ik wil u indachtig maken, als die het eenmaal weet dat de Heer het volk uit Egypte land verlost hebbende, wederom degene die niet geloofden verdorven heeft. En de engelen die hun beginsel niet bewaard hebben, maar hun eigen woonsteden verlaten hebben, heeft hij tot een oordeel des groten dags nog eeuwig banden onder de duisternis bewaard.
Gelijk Sodoma en Gomorra en de steden rondom dezelfde, die op gelijke wijze als deze gehoord hebben, en ander vlees zijn nagegaan tot een voorbeeld voor gesteld zijn, dragen de bestraffers eeuwig vuurs. Desgelijks evenwel ook deze, die slaaggebracht zijn het ronddraaien van het vlees, en verwerpen de heerschappij en lastig de Heer bieden.
Maar Michael de Archang, toen hij met de duivel twistte en handelde van het lichaam van Mozes, durfde geen oordeel van lastiging tegen hem voortbrengen, maar zeide: de Heere bestraffe u. Maar deze hetgeen zij niet weten, dat lasten zij, en hetgeen zij natuurlijk als onredelijke dieren weten, in hetzelfde verderven zij zich.
Bij hun was ze zijn de weg van Kaïn ingegaan, en door de verleiding van het loon van Bileam zijn ze heen gestort en zijn door de tegenspreking van Korach vergaan. Deze zijn vlekken in hun liefdesmaaltijden, en als zij met u ter maaltijd zijn, wijden zij zichzelf zonder vrees. Zij zijn waterloze wolken, die van de wind omgedreven worden. Zij zijn als bomen in het afgaan van de herfst, onvruchtbaar, 2 maal gestorven en ontworteld.
Wilde baan der zee, een eigen schande opschuimde. Dwalende sterren, terwijl we de donkerheid de duisternis in de eeuwigheid bewaren. En van deze heeft ook, Henoch, de zevende van Adam, geprofeteerd, zeggende: ziet, de Heer is gekomen met zijn vele duizenden heiligen.
Om gericht te houden tegen allen en te straffen alle goddelozen onder hen vanwege alle nog goddeloze werken die zij goddelooselijk gedaan hebben en vanwege al de harde woorden die de goddeloze zonder zijn hebben gesproken. Deze zijn benumereres, klagers over hun staat, wandelen naar hun begeerlijkheden en hun mond spreekt zeer opgeblazen dingen, bewonderen zich over de personen om dus voordeels wil.
Maar geliefde, gedenk gij de woorden die voorzegd zijn door de apostelen van onze Heer Jezus Christus, dat zij u gezegd hebben dat er in de laatste tijd spotters zullen zijn, die naar de goddeloze begeerlijkheden wandelen zullen.
These be they who separate themselves, sensual, not having the Spirit. But ye, beloved, building up yourselves on your most holy faith, praying in the Holy Ghost.
Bewaart uzelf in de liefde Gods, verwachtende de barmhartigheid van onze Heer Jezus Christus ten eeuwige leven. En ontfermt u wel over enige onderscheid makende.
Maar behoud anderen door vrezen en grijpt uit het vuur en haat ook de rok die door het vlees beflekt is, hem nu die machtig is u van struikelen te bewaren en onstraffelijk te stellen voor zijn heerlijkheid in vreugde, de alleen wijze God, onze zaligmaker, zij heerlijkheid en majesteit, kracht en macht, beide nu en in alle eeuwigheid. Amen. Tot zover. De brief van Judas is ooit uitgeroepen tot het meest verwaarloosde boek van het Nieuwe Testament. Maar ook tot het meest onbegrepen werk van het Nieuwe Testament en er wordt ook zelden uit gepreekt. Als reden wordt vaak opgegeven dat de moderne mens zich er niet in herkent. Iemand als Maarten Luther vond dit Bijbelboek eigenlijk ook overbodig. Volgens hem was het weinig meer dan een uittreksel uit de tweede Petrusbrief. We zien ook heel veel gelijkenissen met de tweede Petrusbrief. Hij lijkt vooral ook heel veel op hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3 van die tweede Petrusbrief. We weten dat Luther overigens vrij met de kanonisering van de Bijbel omging. De brief van Jacobus vond hij ook overbodig. Hij zou met deze brief van Jaapje, zoals hij hem noemde, het liefst de kachel aanmaken. Hij vond het een strooie brief, hoewel hij later, en dat wordt vaak niet genoemd, later is hij daar wel op teruggekomen. Maar wat is het doel van deze brief van Jacobus? Wel, om de christelijke gemeente te mobiliseren. Hij doet ook aan gemeenteopbouw, om maar een modern woord te gebruiken. Het gaat er mij namelijk om dat te midden van alle dwaalgeesten die er zijn, die binnengeslopen zijn, het allerheiligst geloof wordt vastgehouden. Nou, en ik denk dat dat juist heel actueel is. De kerkvader Origenus, die leefde rond 200, die schreef: Judas heeft een brief geschreven die slechts weinig regels stelt, maar toch gevuld is met krachtige woorden van hemelse genade. Nou, dat vind ik toch wel heel mooi. Ik denk dat geef ik toch even door. En ja, de schrijver, dat was natuurlijk Judas. Hij noemt zich broer van Jacobus. En dan denk je, waarom doet hij dat? Wel, daar heeft hij een bedoeling mee, want die Jacobus die was veel bekender bij de lezers en dat roept dan toch meteen een stuk vertrouwen op van, oh, deze schrijver is een broer van die en die. Dus om vertrouwen te wekken, hè, Jacobus was bekend vanwege het apostelconvent, vooral in Jeruzalem, waar hij leidingen aan had gegeven. En Judas, hij ziet zichzelf als gering, hoor. Zijn brief heeft ook maar één hoofdstukje. Hij staat ook bijna helemaal achteraan in de kanon. Hij noemt zichzelf ook maar een dienstknecht, een abed, staat er. In het Hebreeuws. Je ziet dat het woord abed vanuit het Hebreeuws altijd in het Grieks vertaald wordt met het woord wat hier gebruikt wordt. Zoals ook in Jesaja 53 dat woord voorkomt, de knecht. En daar Jezus de knecht des Heren. Maar hij ziet zich ook als een knecht, een slaaf, maar dan wel als een slaaf van Christus. En wij denken, we weten het niet helemaal zeker, maar we gaan er wel vanuit dat de schrijver een broer van de Heer Jezus was. Een van de broers van Jezus heette Judas. En Jezus had ook een broer die Jacobus heette, deze Jacobus. Alleen, deze Judas is te bescheiden om dat van zichzelf te schrijven. Kijk, dan had hij natuurlijk nog veel meer aanzien gekregen als hij geschreven had, ja, de broer van Jezus. Dat doet hij niet. Hij zegt wel, ja, de broer van Jacobus, maar daar laat hij het bij. En waarschijnlijk vanuit bescheidenheid. Hij ziet zichzelf slechts als dienaar van zijn grote broer met een hoofdletter, want hij is uiteindelijk, net als de andere broers van Jezus, tot geloof in Jezus gekomen, maar wel laat. Dat zien we ook bij Jacobus, die ook later tot geloof in Jezus is gekomen. Eigenlijk weten we over die broers van Jezus niet zo heel veel. Aanvankelijk geloofden ze niet, maar na zijn opstanding zie je dat dat verandert. En mogelijk zijn ze geraakt door de heldhaftige manier van lijden en sterven van hun broer. En misschien waren ze ook op Golgotha aanwezig, dat zou heel goed kunnen. En vlak voor Pinksteren stonden zij samen met hun moeder Maria in nauw contact met de discipelen, de apostelen. Ook de broers van Jezus hebben zendingsreizen gemaakt om het evangelie te verbreiden. We weten uit kerkhistorische geschriften dat Judas een bekende persoon is geweest onder de christenen. Hij moet zelfs getrouwd zijn geweest. Er zijn ook allerlei gegevens bekend over kleinzonen van hem die ook tot de volgelingen van Jezus behoorden. Ik zei al dat Judas volop waarschuwt tegen dwaalgeesten in de gemeente. Zij zijn binnengeslopen, zegt hij. Letterlijk, ze zijn binnengekropen, echt op een sluwe manier. Ze belden niet keurig bij de voordeur aan, nee, ze gingen heel stiekem door de achterdeur naar binnen. En zij misbruiken de genade van God als voorwendsel voor hun losbandigheid. Zij zeiden, hoe meer zonde, hoe groter de genade zal zijn. Bovendien, en daar kun je valse leraars altijd aan herkennen, en dat komt er eigenlijk bijna altijd in mee, zij logen ook het Heer en Meester zijn van Christus. Hè? Zodra leraars zeggen, ja, de Heer Jezus was eigenlijk niet Gods zoon, dan kun je dat gewoon helemaal afdoen als ketterij en dwaalleer. En Judas verwijst dan naar vroege tijden, waarin die dwaalleraren ook al voorkwamen. De ongelovige Israëlieten, die in de woestijn omkwamen, die dat ook verbreiden. Hij wijst ook op de engelen die ongehoorzaam werden en hun eigen woonsteden, hun woonplaats, hun woning bij God in de hemel zijn kwijtgeraakt. En hij zegt dan, die worden nu in de duisternis bewaard voor de dag van het oordeel, Satan en zijn engelen. En dan wijst hij ook op de mensen van Sodom en Gomorra. Er staat Sodoma, maar dat komt dat men Judas heeft niet de Hebreeuwse tekst gebruikt van het Oude Testament, maar de Griekse tekst. En namen in de Griekse tekst van het Oude Testament die variëren nogal wat en heel veel namen die geciteerd zijn uit het Oude Testament in het Nieuwe Testament. Zijn uit de Septuagint, hè, vanuit die Griekse vertaling. En vaak zijn ze net iets anders. Judas noemt hen dromers, die zich beroepen op allerlei openbaringen die ze zouden hebben gekregen. En hij pakt ze echt aan, hè. Hij vergelijkt hen dan met redeloze dieren. Wat ze instinctmatig begrijpen, dat wordt hun ondergang. En verder lasteren ze alles waarvan ze geen verstand hebben. Ook zegt hij dat ze het vlees verontreinigden, hun eigen lichaam. En dat gebeurde in die tijd heel veel. Dat mensen zeiden van ja, maar je lichaam is toch minderwaardig. En het gaat om de geest. En wat je met je lichaam doet, ja, als je met je geest daar maar niet in meegaat. Ja, dan is dat helemaal niet zonde. Want je lichaam is toch alleen maar vlees. En dat vergaat toch als je met je geest maar rein blijft. En ja, dan denk je, hoe kan dat nou ooit met je lichaam zondigen terwijl je geest rein blijft? Want ja, dat werkt gewoon samen. Hij zegt ook dat ze de heerschappij verwerpen, namelijk degene die over hen gesteld zijn. En dat zij de engelen lasteren, de heerlijkheden noemt hij ze in vers 8. Ze verontreinigen het vlees, ze accepteren geen overheden boven hen en ze lasteren de engelen. In vers 11 zegt hij dat ze de weg van Kain zijn gegaan en van Biliam en Korach. Nou, dat zijn wel voorbeelden in het Oude Testament van mensen die toch een verkeerde weg gingen. Hij noemt hem vlekken. In de liefdemaaltijden, de liefdemaaltijden die uitliepen op het avondmaal. Ze wijden zichzelf aan die maaltijden, dat wil zeggen, ze doen zichzelf schaamteloos te goed. Ze zorgen eigenlijk alleen voor zichzelf ten koste van de anderen. Hij noemt hen wolken zonder water. Voortgedreven door de wind. Bomen die zelfs in het vruchtseizoen onvruchtbaar zijn. Wilde golven op zee die hun eigen schande opschuimen. Dwalende sterren die voor eeuwig de diepste duisternis wachten. Ze denken dat ze licht verspreiden, maar de duisternis wacht op hen. Judas wijst er uitdrukkelijk op dat alle goddeloosheid door God wordt gestraft. Nou ja, als we vervolgens dan letten op de lezers, aan wie is deze brief nou verstuurd? Uiteraard ook aan ons, hè? Laat dat helder zijn. Maar in die tijd, in vers 1 staat het aan de geroepenen die door God de Vader geheiligd zijn en door Jezus Christus bewaard. Ja, mooi. Geroepenen die uit de duisternis geroepen zijn, uit het heidendom, uit de volkeren, tot God, en die zijn door God de Vader niet alleen geroepen, maar ze zijn ook nabijgekomen, binnen die lichtkring, en ze zijn geheiligd. En ze worden nu door Jezus Christus bewaard. Geroepenen uit de duisternis tot Gods wonderbaar licht. En Judas is er naar zijn lezers toe heel duidelijk over dat er groot gevaar dreigt. Dat er een grote kans is op barsten en scheuren in de gemeente van Christus. Ook wijst hij er nadrukkelijk op dat er in de kudde van de goede herder ook bokken zitten. En het valt op hoe concreet de schrijver is over het signaleren van gevaren. Hij is er heel concreet over. Wij kunnen nog wel eens een beetje dat dingen bedekt zeggen. Hè? En eigenlijk moeten we dat helemaal niet doen. Hè? Gewoon concreet de dingen aanwijzen. En vanuit de inhoud blijkt wel dat de lezers van Joodse afkomst zijn. Hij gebruikt voorbeelden uit de Joodse geschiedenis, het Oude Testament, de verwijzingen naar engelen. Nou ja, voor Joden was dat bekende stof. Zijn lezers hadden zelfs de apostelen nog meegemaakt en hun prediking gehoord. Dus hij hoeft allerlei dingen ook niet allemaal uit te leggen. Nee, hij beperkt zich eigenlijk vooral tot de dingen waarvan hij denkt van, nou, dat weten ze nog niet, die signaleer ik en daar liggen de gevaren en die benoem ik. Mogelijk waren zijn lezers Joodse christenen die vanwege de vervolgingen gevlucht waren naar Fenicië, Cyprus, Antiochië. En de brief van Judas draagt heel duidelijk het karakter van een brief aan Joden in een verstrooiing. Joden die uitgewaaierd zijn. Er hadden zich in die tijd namelijk buiten Israël allerlei vluchtelingengemeenten gevormd. We denken dat de brief geschreven is rond het jaar 70. Na het jaar 70. In 70 is de tempel verwoest. En dan zie je dat dan de Joden verstrooid worden. Ze worden weggedreven. Allereerst naar Alexandrië, waar ze vooral op de slavenmarkten verkocht worden. En je ziet dan overal komen ze op een gegeven moment terecht. En aan deze lezers schrijft hij zijn brief. Dus zeg maar zo'n 40 jaar na de dood van Christus. We moeten bij de brief van Judas niet denken dat hij alleen maar waarschuwde en dergelijke. Dat heeft hij heel duidelijk wel gedaan. Maar hij wil de gemeente ook opbouwen in het allerheiligst christelijk geloof. In vers 20 roept hij hen ertoe op zichzelf op te bouwen in het allerheiligst geloof, te bidden in de geest, zichzelf te bewaren in de liefde van God en de barmhartigheid van onze Heer Jezus Christus ten eeuwige leven te verwachten. Bovendien moeten ze zich over sommigen ontfermen en ze moeten met onderscheid te werk gaan. En ze moeten anderen behouden door hen uit het vuur te grijpen. Dat is ook een heel mooi beeld, hè? Hij ziet het van, ja, maar als we dat niet doen, hè, ze liggen als het ware al daarbij het vuur, maar we moeten ze grijpen voordat ze daardoor verteerd worden. Hè. En hij wil die gemeente ook echt opbouwen, want de christelijke gemeente is een geestelijk huis. Terwijl de gelovigen als levende stenen moeten worden gebruikt, hè, voor de opbouw van dat huis. In vers 3 roept hij de gemeenteleden op om te strijden voor het geloof dat eenmaal aan de heilige is overgeleverd. En dat trouw bewaren. Dat niet veranderen. Daar niet aan toevoegen. Daar niet aan afhalen. Nee, zoals het overgeleverd is. Hè, door de apostolische overlevering. En we hebben daarin de goede strijd van het geloof te strijden. Nou, dan in vers 20 roept hij de lezers, maar ook ons op, te bidden in de Heilige Geest. Wat is dat? Wel, dat doet denken aan wat Paulus schrijft in Efeze 6, het hoofdstuk over de geestelijke wapenrusting. Paulus schrijft daar dat we te alle tijd moeten bidden in de geest. Dat betekent dat dat bidden dus ook bij die geestelijke wapenrusting hoort. Die geestelijke wapenrusting aandoen, dat hoort ook bij het bidden in de geest. En daar hoort die geloofstrijd dus ook bij. En vers 3 heeft hij de lezers ons aangemoedigd te strijden voor het geloof dat aan de heiligen is overgeleverd. En ja, om in die strijd hebben we natuurlijk het gebed in de geest nodig. Hè. Het is een heilige geestelijke strijd. En dat bidden in de geest, ja, dan is dat, dat de geest dermate beslag op ons gebed legt, dat de geest het eigenlijk overneemt. Hè. Dat je merkt, hopelijk herkent u er iets van, dat bidden kan lastig zijn, maar soms kan het ook, hè, dat je merkt gewoon van, hey, ons bidden wordt gewoon overgenomen. Hè. En dat de geest, ja, je woorden geeft en ja, dat de geest eigenlijk zo in je bidt. En ja, dan zijn het woorden die natuurlijk voor God de Heere ja, lieflijk zijn. Dan worden we meegenomen op de vleugels van het gebed van de Geest in ons. En ja, dan leidt de Geest ons in dat bidden. En dan kan het zijn dat wij niet weten wat we moeten bidden, maar dat de Geest zelf in ons met onuitsprekelijke zuchtingen bidt met ons. Een gebed in de Geest is altijd in overeenstemming met Gods wil. Want ja, dan drijft de Geest ons zo dat die woorden gesproken worden. En ja, een gebed in de Geest, ja, dat zal ook zeker verhoord worden. Nou, hier zou ik het even bij willen laten. Ik denk dat er voldoende stof over is om met elkaar over na te denken. Ik stel voor ook dat we nog met elkaar zingen. En dan neem ik ook afscheid van de luisteraars thuis. Wie noemt er een psalm om te zingen? Noem je eigen lievelingspsalm maar.
Mijn B met opgeheven hand.
Mijn B, 141. Denk het. Ja, 141 vers 2. En dan kunnen we vers 1 ook doen. Ik roep hier in angst tot u gevloden. En ja, 1 en 2.
Roep hier in angst tot u gevloden. Hij had zich op vrede en red. Hoor naar de stem van mijn gebed. Daar ik u aan roep in mijn noden.
Bedankt voor het meedoen, luisteraars thuis. En we gaan nu hier met de groep door met de vragen. Dank u wel.